Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Het is vandaag 201, dag 201 in de oorlog in Oekraïne. Het is namelijk maandag 12 september 2022. En de afgelopen dagen voerden de Oekraïnse legereenheden een verrassend tegenoffensief uit in het oostelijke deel, in het oostelijke Kharkov. Dat is de regio eigenlijk noordoost. En die heeft inmiddels te maken, die regio, met stroomstoringen. Nou, Zelensky wijst met de vinger naar, zo noemt hij, Russische terroristen. Doel is om mensen van warmte en licht te beroven. Maar los daarvan, 3000 kilometer claimt het Oekraïnse leger dus ingenomen te hebben. En ineens lijkt het sneller te gaan. Maar nogmaals, lijken en slagen om de arm, die gaan we houden. We gaan naar Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en buitenland commentator Bernard Hallenburg. Mannen, goedemorgen.
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 Geert-Jan, even beginnend bij jou. Oekraïne heeft dus inderdaad gezegd, we hebben nu sinds het begin, begin september, 3000 vierkante kilometer heroverd op de Russen. En ze zitten in de buurt van de Russische grens. Maar zou dit kunnen kloppen?
Ja, of daadwerkelijk 3000 vierkante kilometer is veroverd, bevrijd, dat is lastig te zeggen. Ik lees namelijk in Oekraïnse media ook veel berichten van 2000 vierkante kilometer. Ik denk dat het op dit moment ook niet zozeer om het precieze aantal vierkante kilometers gaat. Het gaat om wat er de afgelopen week is gebeurd, dat Oekraïne de regie heeft gepakt over een offensief. En daarmee eigenlijk de Russen ervoor hebben doen zorgen dat die achter de feiten aanlopen. En dat zie je dus met name in Kharkiv Oblast. Dat is één van de vijf regio's waar de Russen land van Oekraïne bezetten. En inderdaad, de geluiden zijn er op basis van sociale media, maar ook van geolocatie, dat Oekraïne nu eigenlijk een groot deel van Kharkiv Oblast weer in handen heeft. En daarmee dus ook de grens met Rusland heeft veiliggesteld. En voor de duidelijkheid, de grootste stad daar in de buurt is Belgorod. En dat is zo'n 30 kilometer van Kharkiv. En daar is eigenlijk altijd woon-werkverkeer geweest tussen die twee steden. Ja. Maar nu staan ze elkaar naar het leven.
Ja, precies. Belgorod is namelijk net over de grens. Hè? Dat is in Rusland. Eventjes, wat de snelheid, of het nou 2 of 3000 vierkante kilometer is inderdaad niet cruciaal. Maar wel de snelheid waarmee dit gaat. En dat is iets wat het Oekraïnse leger ook claimt. En anderzijds horen we de Russen ook zeggen, ja, we trekken ons bewust terug, want er zijn troepen aan het hergroeperen in het Donbass. Bernard, wat kan daar waard van zijn?
Dat zal ongetwijfeld waar zijn. Maar ik denk dat ze toch een behoorlijke zeperd hebben, de Russen, op het ogenblik. Ja. Om alle mogelijke redenen, slecht georganiseerd. Alle problemen die ze eigenlijk vanaf het begin hebben gehad. Het onderschatten van de slagkracht van de tegenstander. Het feit dat het bezet houden van een gebied heel iets anders is dan het veroveren daarvan. Dat hebben ze allemaal niet goed beoordeeld, denk ik. En nogmaals, Geert-Jan zegt heel terecht, je moet uitkijken met wat we nou precies geloven over getallen en aantallen. Ja, maar het beeld is toch wel duidelijk. De Russen hebben een stevige dreun gehad daar. En er zijn ook allerlei berichten dat er hele groepen soldaten, Russische soldaten, op de vlucht zijn geslaan met de achterlating van hun wapens. Nou, dat gebeurt vaak in oorlogen. Ja. Maar in deze is dat wel een heel opmerkelijke. En vooral als je kijkt naar het verhaal over het verplaatsen van troepen van het ene deel van het strijdgebied naar het andere. Ja. Want dan zou je toch mogen verwachten dat ze gewoon hun geweer meenemen. Exact. Maar nee hoor.
Ze hollen weg. Ja, dat lijkt erop. Maar Geert-Jan, nog eventjes naar de strategische importantie, hè, van wat we de Oekraïners nu zien doen. Ze hebben een stad als Kupjansk in handen gekregen. Dat is een belangrijke transporthub volgens mij. En ook Izium, nog oostelijker, zou veroverd zijn. Hoe belangrijk zijn die stellingen in een strijd, in een tegenstrijd met de Russen? Zijn dat inderdaad belangrijke, cruciale knooppunten die de Oekraïners terugpakken op de Russen?
Ja, dat is heel belangrijk. Want dat zijn steden langs spoorlijnen. Het zijn steden van 10.000-20.000 inwoners normaal gesproken. Met spoorlijnen die leiden naar Rusland. Dat betekent dus dat toen Rusland eenmaal Izium in handen had, Dat was begin april. Dat ze toen dus hun logistiek op die manier konden laten lopen. Ook omdat ze ten westen van de spoorlijn een deel van Kharkiv in handen hadden. Dus dat is heel cruciaal. En nu is dat dus ontregeld. En nu zullen ze dus vanuit andere plekken in Rusland, via andere plekken in Oekraïne, alle aanvoer moeten doen. Ja, dus wederom, waar we het vaker over hebben, ook bij het beschieten van de Krim bijvoorbeeld. De logistiek is verder ontregeld.
Ja, zeker. Maar ik hoorde net Joost Bosman al tijdens onze podcast. Die vertelde, ja, de Russen reageerden ook een beetje bizar op. Ze begrijpen niet helemaal wat hier gebeurt. Dit is lastig ook uit te leggen, Bernard, voor Poetin. Hè, als hij dat wel wil gaan uitleggen.
Ik was ook zo. Ik vond zo opmerkelijk dat. Dat hij vertelde dat ook uitgesproken pro-Russische commentatoren, bijvoorbeeld van RT, nu ook openlijk hun twijfel over deze hele operatie uitspreken. Nou, dat vind ik wel wat.
Nou.
Ja. Maar je moet uitkijken. Reuters, daar hadden Geert-Jan en ik het voor de uitzending ook nog even over. Die citeert dan weer de legerleiding in Oekraïne. Die zegt, wij moeten ook uitkijken. Mm-hmm. Want we hebben nu een behoorlijke slag geslagen. Maar nou moeten we niet meteen willen doorstoten, maar even pas op plaats maken. Ja. Want anders krijgen ook wij aanvoerproblemen.
Ja. Ja.
Dus ze leren ook wel een beetje van de fouten die de vijand maakt.
Ja, maar toch, man, het lijkt een succesvol tegenoffensief. Nu is de grote vraag, wat gaan ze in het zuiden doen? Gerson, want daar zijn ook Oekraïnse troepen nu aan het werk. Dat is een andere situatie, lijkt me. Weet je al?
Ja, maar ik denk dat ze op dit moment kunnen afwachten. Ik denk dat ze wel natuurlijk op een gegeven moment wat gaan ondernemen verder in het zuiden. Je hoort ook wel dat het doorgaat, hè, het offensief. Ja. En dat ze daar gestaag, ik noem het maar even, grond weer oprapen en bevrijden. En de Russen verder in die pocket duwen waar ze al zitten.
Ja.
Maar op zich is daar nu verder geen haast bij. Het is een kat-en-muisspel op dit moment, zo zie ik dat. En dat maakt het wel heel fascinerend, want wat Bernard ook zegt. Meneer Reznikov, minister van Defensie van Oekraïne, die zegt dus eigenlijk, Oekraïne heeft de touwtjes in handen en bepaalt hoe ver het nu de diepte doorstoken ingaat.
Ja, precies.
En dan moeten ze zelf voorkomen dat ze dan niet ingesloten raken. Maar dat heeft Oekraïne dus nu in handen, de regie.
Ja, eventjes naar dat andere, Zaporizhia, Bernard. Want Europa kijkt met grote ogen naar die aanvallen rond de kerncentrale. Het atoomagentschap zit daar nu, fysiek met mensen. Er zou ook sprake zijn van het stoppen van aanvallen, maar dat gaat gewoon door, hè?
Gaat volgens mij gewoon door. En het is een doodeng verhaal.
Nou.
Technisch is het verhaal ook eng. Omdat ze zijn bezig met het uitzetten van die centrale. Maar daarvoor moeten alle reactoren worden afgezet. En daar heb je stroom voor nodig. En die stroom komt van buiten.
Ja.
Want van binnen wordt er niet veel meer opgewekt. Nou, die stroom van buiten was afgesneden. Met als gevolg dat die reactoren dreigden te oververhit te raken. Nou, dat zou echt een ramp zijn. En nu is gelukkig de stroomtoevoer, dus van andere bronnen naar die centrale, hersteld. Dus technisch is de zaak nu weer onder controle. Maar inderdaad, er zijn beschietingen, voor zover we weten. En het is steeds, zoals het al maar is geweest, ze beschuldigen elkaar van het beschieten.
Tja.
En we staan er niet bij, we kunnen niet controleren. Nee. En het atoomagentschap dat er met zijn neus bovenop zit, die zitten er middenin, die zijn wijs genoeg om daar geen uitspraken over te doen.
Dank jullie wel, beide. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en tenslotte hoorde je net buitenland commentator Bernard Holburg.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.